Ja mensen, daar zijn we weer. Met een terugblik op een fantastische race. Daar zijn we hier allemaal eensgezind over. Maar voordat we over elkaar heen buitelen om deze race te duiden. Eerst even een mooi fragment dat ons gevoel en het gevoel van velen bij deze race misschien nog wel het beste weergeeft. Ja, dat was Pierre Gasly en jij luistert naar de Boordradio. Joost Nederpelt en Patrick Boeken natuurlijk weer aangeschoven in de studio hier in Hoofddorp. Net als onze producer Julien. Glimlach op het gezicht, mannen. Ik denk dat jullie de race nog wel een paar keer gaan terugzien. Ik denk dat hij in een mooi lijstje met historische, illustere races best wel hoog komt te staan. Maar allereerst, we luisterden net naar Pierre Gasly. Zijn er mensen die het hem niet gunnen?
Nee, ik denk het niet. Als je weet wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hè. Werd binnengehaald als een groot talent toch dit jaar bij Red Bull Racing. Nou, het is allemaal niet geworden wat we ervan hadden verwacht. Ook hij zelf niet. Maar helemaal opgebloeid bij Toro Rosso. En we zeiden het al de afgelopen podcast ook al. Hij doet het gewoon hartstikke goed. En ja, dat hij dit in zijn mars had. Gewoon nog even met Hamilton knokken. Om de tweede plek.
En stand houden in de laatste meters.
Ja, nee, het was echt fantastisch. Het was echt dik verdiend.
Ja, Joost, het is wonderlijk hè. Om heel even bij Gasly te blijven. Dat hij bij Red Bull het natuurlijk eigenlijk gewoon zelf verprutst heeft. Want hij bakte er helemaal niks van, laten we eerlijk zijn. We hebben hem hier ook nog wel eens tot zijn enkels afgezaagd.
Ja.
En bij Toro Rosso steeds sterker. Met dit als hoogtepunt.
Eén woord. Vertrouwen. Vertrouwen in eigen kunnen, denk ik. Vertrouwen vanuit het team. Ik denk dat dat echt doorslaggevend is. Dat hij kan rijden, dat wisten we eigenlijk wel. Maar ik denk dat hij te vroeg in een omgeving is gekomen waarbij er gewoon hele hoge druk kwam kijken. En ik denk dat hij bij Toro Rosso zich een beetje weer thuis voelt. Misschien is er ook een auto die hem wat meer ligt. Dat kan natuurlijk ook zo zijn.
Dat moet er haast wel. Want,
Je zou zeggen dat een betere auto ook een coureur altijd beter ligt. Maar je moet natuurlijk wel realiseren dat het een betere auto is. Die toch al een beetje is gestuurd richting de wensen van niet Pierre Gasly. Maar een andere zekere coureur waar we het later nog over gaan hebben. Dus ja, ik denk dat het voor hem toch een beetje als thuiskomen voelde. En eigenlijk ook toch wel weer wat frustratie komt er natuurlijk ook bij kijken, denk ik. Dit is natuurlijk ook een beetje frustratie wat eruit komt, dat geschreeuw. Als iemand zo aan het schreeuwen is en je hoort hem halverwege nog een keer diep ademhalen om weer verder te schreeuwen, dan weet je dat
natuurlijk,
dat het
alles,
diep zit.
Alles kwam eruit.
Alles kwam eruit. Dus ik vond het echt heel erg leuk voor hem. En ook de manier waarop, gewoon goed gedaan. Al goed gekwalificeerd natuurlijk. Laten we dat ook niet vergeten. Volgens mij als zesde was hij zevende.
Ja, zevende door die gridstraf.
Ja, door die gridstraf van
op.
Ja, dus hartstikke goed. Echt top weekend voor Pierre Gasly.
Geweldige race. Top weekend. Top weekend voor Gasly. Top weekend nog voor vele andere coureurs. En voor een paar coureurs in de rode bolides ook weer niet. Ook daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar Julien heeft getracht deze race toch op een iets andere manier even kort samen te vatten. Want dat als één race dat verdient en nodig heeft, is het deze wel.
De lichten gaan uit en direct weet Verstappen goed weg te komen. Achter hem Vettel en Hamilton. En het is druk bij de eerste bocht.
En Verstappen covers him off. Hamilton is trying to squeeze around the outside and does so. There's a lookout behind, but it's Verstappen, Hamilton, Vettel.
Om de leiding te pakken van de race, undercut Mercedes in ronde 21 op Verstappen. En dat lijkt goed uit te pakken voor Hamilton.
Goodness, outlap critical.
Yeah man, I realize.
Een ronde later, pit Verstappen. En door een bijna botsing in de pit met Kubica, komt hij achter Hamilton de baan op. Maar dat duurt helemaal niet lang.
Ferrari, here goes Verstappen, Lewis tries to cover him off. Verstappen, through at turn one.
Hamilton blijft het moeilijk hebben tijdens de race. En dat laat hij weten aan zijn teamgenoten.
It's got windy, right?
We're not seeing a big increase.
It's very hard to keep up with it, man.
Okay, copy Lewis.
Na een herstart door uitval van Bottas vechten beide Ferraris in ronde 66 met elkaar.
Fernando, he's got a puncture. They made contact and Charles Leclerc's got a puncture caused by contact with his teammate Sebastian Vettel.
The puncture. What the hell is he doing? Sorry. Puncture. My God, what the hell? I put this ball. What the hell?
Weer een herstart en door een pitstop van Hamilton komt hij achter Albon terecht. De twee botsen uiteindelijk en Hamilton krijgt er na de podiumceremonie nog een 5 seconden tijdstraf voor. Verstappen houdt het hoofd wel koel en blijft gewoon voor alles en iedereen rijden. En hij wint uiteindelijk de grote prijs van Brazilië.
We did it as a team, guys. Unbelievable. What a race. Oh, I loved it.
Zit hier iemand helemaal te glimmen van zijn eigen compilatie, Julien? Terecht hoor, ik vind het hartstikke mooi. Maar laat het ons ook weten, mensen, of jullie zo'n compilatie van de race in het kort vaker willen horen in deze podcast. Ik wel, ik ben enthousiast. Jullie?
Ik vond het muziekje. Ja.
Dat zeg ik niet omdat hij erbij zit.
Kan zo in een Hollywood film, Julien. Ja,
ja.
Oké, ga door, zegt hij. Dat gaan we niet, Julien. Want we gaan door met, ja, leuk hoor jongens, die Julien Dom. En leuk die Pierre Gasly, maar laten we het eens over Verstappen hebben. Ja, wat een race.
Echt, dit is domineren eigenlijk. In de race natuurlijk qua dominantie wel heel erg goed en snel. Maar ook zat het toch wel echt te maken met een Hamilton die ze zich van het lijf moest houden. Dus in dat opzicht was het geen race waarin hij 30 seconden wegreed. Nou, laten we blij zijn, want dit is natuurlijk veel leuker op deze manier.
Hij heeft de wereldkampioen, de kerstverse wereldkampioen, zesvoudig wereldkampioen, heeft hij aardig op zijn nummer gezet in deze race. Ja. Is dit een voorbode, Patrick, voor wat we volgend jaar gaan zien? Lopen we dan al te hard van stapel?
Nou ja, laten we het hopen. Hè. Kijk, het is wel. Red Bull heeft in ieder geval nu de auto waarmee ze echt vooraan mee kunnen doen. En wat ik ook wel opvallend vind, is dat je toch altijd als Verstappen dan vooraan rijdt. Hamilton heeft altijd wat als hij hierachter zit. Je hoort hem nu toch ook weer miepen over de boordradio. Van jongens,
sitting duck.
Ja, dat kwam door zijn banden. Maar ook, begint het nou harder te waaien? Wat gebeurt er allemaal? Hè? Is er iets mis met mijn ERS? Ja, dat is toch wel opvallend.
En dat hebben we dit jaar niet heel vaak van hem gehoord, omdat hij meestal vooraan reed. Ja, maar zodra dat niet gebeurt, dan lijkt hij toch een beetje in de war. Of het nou een soort toneelspel is of indekken of niet. Maar hij kan daar moeilijk mee omgaan.
Ja, Hamilton is, je hebt mensen die zijn een hypergonder. Die denken dat ze altijd het zelf wat mankeren. En Hamilton heeft altijd het idee dat zijn auto iets mankeert. Dat is wel grappig. Dat heeft hij echt al sinds hij Formule 1 rijdt in ieder geval. Hoor je dat altijd al iets met mijn banden. Nou, met zijn ERS is wel opvallend, want dat was wel echt aan de hand. Maar dat deed hij zelf. En het was namelijk die situatie dat hij voor Verstappen uit de pits kwam. Of tenminste, Verstappen achter hem op de baan kwam. Dankzij
Kubica-incident.
Kubica. En hier gaan we nog een keertje een bokswedstrijd over. En toen kwam hij natuurlijk erachter terecht. En toen was het natuurlijk zo dat hij een hele snelle outlap wilde rijden. Hamilton, dat was eigenlijk voordat Verstappen naar binnen ging. En toen zat hij dus de hele tijd gebruikte niet volle vermogen van zijn batterij. En ook dat hij al een ronde verder was en Verstappen dus achter hem terecht kwam. Toen wilde hij heel snel naar Leclerc toe rijden om die zo snel mogelijk achter hem te hebben. Om een buffertje te hebben tussen Verstappen en hemzelf. Alleen het gevolg was, vervolgens kwam Verstappen natuurlijk heel snel dichtbij. Omdat hij had de eerste ronde uit de pits natuurlijk kon zijn banden ten volle benutten. En die deed natuurlijk het heel slim met die actie met Leclerc. Dat hij hem in bocht 12 aan de binnenkant er meteen doorstak. En vervolgens kwam hij achter Hamilton het rechte stuk op. En Hamilton had dus al zoveel van zijn batterij gevraagd dat hij leeg was. Dus die miste gewoon het hele ERS-systeem. En daardoor kon Verstappen er heel makkelijk naartoe rijden. Plus DRS, plus een Honda op vol vermogen.
Ja. Maar alsnog wel een wereldactie hoor.
Fantastische actie, dat wil ik niet aan afdoen. Maar het was
niet
wel
de enige wereldactie.
Maar daardoor klaagde hij dus over dat ERS-systeem. Dat was die verklaring waarom hij dat zei in ieder geval.
Maar ook het verschil bijvoorbeeld tussen een Verstappen en een Bottas is ook weer zo goed zichtbaar geworden, hè, in zo'n race. Want Bottas, die dus ook op verse banden rijdt, heel lang vastzicht achter Leclerc. In vrije lucht was hij geloof ik wel 3 seconden per ronde sneller. Maar er komt hier toch niet voorbij. En als je ziet dan met hoeveel overtuiging Verstappen eigenlijk maar 1 bocht nodig heeft om Leclerc te pakken. En vervolgens ook nog 1 bocht later Hamilton aan gort rijdt. Ja, echt bizar. Het is
een combinatie van talent en ballentonen.
Ja, hij heeft gisteren echt weer aan de wereld laten zien dat hij echt een van de grootste talenten van de wereld is.
Hoe het Braziliaanse publiek ook weer uit zijn dak ging toen hij Hamilton inhaalde. Goed, dat was zo mooi.
Ja, ja, die voelde dat
de liefhebbers.
Ja, zeker. En eigenlijk een ander goed voorbeeld van slimmigheid van Verstappen en echt dat hij goed bij de pink is op zo'n moment, is natuurlijk het verschil tussen herstarts met Hamilton aan kop, wat dus de eerste herstart na de eerste safety car was. En die ging vrij, hij deed het een beetje vreemd, want hij ging eerst vol bocht 12, die laatste bocht voor het volgasgedeelte, leek je op het gas te gaan, toen ging je de bocht door, toen ging je weer van het gas af. Toen dachten volgens mij een paar mensen van achter hem al van hij gaat al. Toen ging hij weer en toen ging hij daarna meteen weer. Maar toen was dat hele lange rechtstuk. Ja, zit je wel met de 3-4 auto's in je zuiging. En daar profiteerde Verstappen natuurlijk optimaal van. Wat Verstappen deed was natuurlijk veel slimmer. Die wachtte heel lang tot hij al bijna bij de finishlijn was. En daar pas ging hij op het gas. Dus de afstand die daar nog over is, die is veel korter dat je ingehaald kan worden.
Hij had zelf erover gezegd dat hij net even wat langer nodig had om zijn banden op temperatuur te krijgen. Dat het ieder stukje van het asfalt moest hij gebruiken. Omdat hij al wist, hij reed al op oudere banden dan Verstappen.
Ja.
Dat hij sowieso de klos moest zijn. Dus ik moest wat anders proberen.
Dat hij dan toch beter zo lang mogelijk langzaam had kunnen rijden. Pas op het allerlaatste moment op het asfalt. Verstappen natuurlijk gewoon veel slimmer deed. Die kon daardoor niet ingehaald worden.
Ja. Ja.
Want het is heel tricky in Brazilië met dat lange volgasgedeelte. Zeker als je een safety car situatie hebt gehad. Dat je het hele veld gewoon achter je aankrijgt. In je zuiging. Ja, dat was wel opvallend veel foutjes van Mercedes, moet ik zeggen, deze race.
Ja, en dit was wel eindelijk ook weer eens een race waarin die safety car, waarin we heel blij mochten zijn met de safety car.
Ja.
Waarin die het gewoon spannender, spectaculairder maakte.
Die zette
en zorgde voor
wel
een heerlijke ontknoping. Ja. Die zette de boel echt op zijn kop. Want in het begin leek er even op, nou, Verstappen uitstekende starten. Als we bij het begin beginnen. Was goed weg. En toen dacht je, nou, misschien gaat hij wel gewoon wegrijden en krijgen we straks een hele saaie, degelijke race.
Ja,
maar naast de pitstops werden ook die safety car situaties cruciaal.
Zeker. Nou ja, cruciaal voor een hele spannende race. Maar ik moet wel zeggen dat ik denk dat er evengoed nog wel een duel tussen Hamilton en Verstappen was gekomen.
Zat dicht bij elkaar.
Ja, en de pace van Mercedes was eigenlijk, nou had ik toch het gevoel, over het algemeen ietsje fractie sneller. Want Hamilton kon natuurlijk best wel makkelijk bijblijven. 2 stints op de rode band. En toen gingen ze naar de gele band. En daar is daar bleek uit de training al dat Hamilton en Mercedes daar eigenlijk een betere pace op hadden. Dus het had zomaar kunnen dat Verstappen dan veel meer nog te maken heeft, zou hebben gehad met Hamilton. Omdat die eigenlijk in de snellere auto achter hem zat. Of in ieder geval op snellere band.
Jij wijst op de foutjes van Mercedes.
Ja.
Is het er een van dat Verstappen nog een keer bandenwissel deed en Hamilton niet?
Ja, en dan later deed Hamilton het wel. En toen sloeg het eigenlijk nergens op. Dat zei Mercedes later.
Dan was dat te laat.
Ja, maar dat doet Mercedes altijd van, ja, doe het omgekeerde van wat degene voor je doet. Dat is een soort van Pavlov-reactie bij ze, dat ze dat altijd doen. Maar het was nu gewoon duidelijk. Ja, want je had ook nog Vettel achter je op rode banden. Die nog redelijk vers waren. Dus het was gewoon eigenlijk een no-brainer om naar binnen te gaan en rode banden te halen. Dat deden ze niet, ja. En daarna zei Hamilton ook van, ja, we're a sitting duck hier. Ik heb een auto achter me die sowieso al even snel is. En met een gretige coureur die ook nog op veel betere banden rijdt. Dus ja, dat was eigenlijk wel zo'n fout. Ik snap ook niet helemaal wat Mercedes zei in de afloop, dat ze die laatste pitstop van Hamilton heel dom vonden. Dat hij achter Gasly terecht kwam. Maar ik vond die pitstop daarvoor eigenlijk veel dommer. Om te zeggen van, tegenovergestelde van Verstappen. Dat begreep ik niet.
Het pakt in ieder geval niet goed uit.
Nee.
Met de kennis van nu is dat zeker waar.
Ja.
Voordat we zo doorgaan, en we zijn natuurlijk eigenlijk al stiekem begonnen met het race van Verstappen analyseren. Maar eventjes vanaf het begin, want we moeten natuurlijk bij de kwalificatie beginnen. De race van Verstappen. Ja, die kwalificatie. Die was ook vrij legendarisch.
Ja, fantastisch. En we zaten nog een beetje te discussiëren. Is het nou zijn tweede of zijn derde pole?
Hij vond zelf duidelijk dat het zijn derde pole was.
Hij vond zelf dat het de derde pole was, inderdaad, ja.
And taking the second pole position of his Formula One career, our pole sitter, Max Verstappen. Max, you couldn't.
You said two. I had three. I have three. I consider myself as my third.
Mexico.
Yeah.
Ah, yeah.
And then Hungary. So this is my third. You said second. It's my third.
We can discuss this afterwards, man.
Ja, hij blijft het volhouden, Verstappen.
Goed,
gelijk heeft hij.
Ja, tuurlijk.
mooi toch ook, een stukje humor in de persconferentie.
Ja, maar wel toch bijzonder ook, hè? Hoe die dat opgebouwd heeft. In alle sessies het snelst.
Hij was echt niet te kloppen.
Hij was echt niet te kloppen, nee. Ook geen lichte verbetering meer. Het staat ook al misschien, nou, ik wil niet zeggen mazzel, maar het zat wel mee dat het circuit iets langzamer werd in het tweede gedeelte van Q3. Vettel maakte ook nog een klein foutje bij het opkomen van het rechte stuk in zijn tweede run.
En Leclerc ook, hè, die zei ook dat hij een run had gehad op die zeker gelijkwaardig was aan Verstappen, maar dat hij een fout maakte. Maar ja, het is een combinatie tussen mens en
je mag geen fout maken.
Nee, precies. En Verstappen maakte natuurlijk in de eerste run ook een fout. Ja. Maar toen had hij evengoed nog een snellere tijd dan Vettel. En later zette hij dat recht met een nog snellere tijd.
Ja, dus, ik wou zeggen, dat is ook een beetje zijn klasse natuurlijk. Zelfs als hij een foutje maakt, dan is hij vaak nog super snel.
Nou, het valt mij wel op dat je heel vaak ziet dat in Q3 de eerste poging van iedereen vaak goed is. En dat heel veel coureurs moeite hebben om dan in die laatste poging, dus de tweede poging die ze doen, om zich nog te verbeteren. En dat lukt de Verstappen nu wel. En je ziet ook vaak dat Hamilton dat wel kan, maar er zijn ook best wel veel coureurs die daar dan niet in slagen. Of dat de baan langzamer wordt.
Ook dat is een mentaal spelletje.
Ja, zeker. En als je dan al een fout hebt gemaakt, dan heb je natuurlijk wel de druk erop staan. En dat je dan alsnog gewoon het goed doet. Ja, ik denk dat Verstappen dan daar wel gewoon de persoon naar is die dan weet dat hij het kan. En ook precies weet wat hij fout heeft gedaan. Want je zag heel duidelijk wat hij fout deed uit de Piranha, zo heet die bocht. Perinha. Ik vind Piranha zou ik een hele mooie naam vinden. Maar volgens mij heet hij niet zo. Maar daar ging hij natuurlijk een beetje wijd op de curbs. Toen raakte hij hem ook nog niet bijna kwijt. Maar hij was echt een flink moment van onbalans. Dus en ja, daaronder daarna het gewoon goed doen. Ja, klasse.
Dat hadden we eigenlijk ook in Austin al gezien. Dat we gewoon drie teams hebben die voor pole kunnen gaan.
Ja.
Nou, dat kwam het spektakel ook ten goede.
Ja, dus ik wil dat net zeggen. Dit is een mooi bruggetje naar Albon ook.
Ja,
dat is dat er ook het hele weekend goed bij.
Ja, in de kwalificatie toch niet, hoor.
Nee.
Je moet niet alles met Verstappen vergelijken.
Maar op termijn toch wel.
Vergelijken we eens met Gasly, die eerder zich moest kwalificeren met deze auto.
Die zat nog verder weg. Maar op termijn, nu komt hij er nog wel mee weg. Want ja, het is nu juist halfweg ingestapt. Maar volgend jaar zal hij als Verstappen pole rijdt. Ja, dan kom je er niet meer mee weg.
Als deze Red Bull de voorbode is van hoe die volgend seizoen gaat zijn. En dat ze elke keer een competitieve auto hebben. Ja, dan moet Albon eigenlijk ook elke keer bij de eerste drie kwalificeren.
Ja, maar ik vind de kracht van Albon. En dat is ook denk ik de reden waarom hij in die auto zit überhaupt. Hij is echt een racer.
Ja.
En dat zag je gisteren toch ook wel weer echt uitstekend gedemonstreerd. En daar lag het bij Gasly natuurlijk aan. In zijn tijd bij Red Bull. Want nu toont hij zich toch wel weer meer een racer.
Nee, daar was Albon met Gasly was ook weer grappen. Als hij een keer iemand had ingehaald, dan was het nieuws. Want Gasly bleek na 6 races ineens dat hij toch iemand kon inhalen. Want dat lukte hem nooit. Ja.
Nee,
en je hebt het gewoon over een jongen die in de winter nog op weg lijkt naar de Formule E. En nu laat zien bij Red Bull dat hij in de races in ieder geval echt gewoon wel zijn mannetje staat.
Ja, ik wou zeggen op basis van deze race wel volkomen begrijpelijk dat ze met Albon doorgaan.
Zeker. Ja, maar qua snelheid moet ik zeggen, is er echt nog een stap te maken. En dat ook in de race, want hij is vooral een racer in de gevechten. Is hij gewoon op zijn best. En je zag dat bijvoorbeeld ook in die chaotische race in Duitsland. Dan komt zo iemand bovendrijven. Maar als het gewoon echt op pace gaat.
Ja, echt snelle rondjes eruit rammen achter elkaar door. Zoals Verstappen dat kan, zoals Hamilton dat kan, zoals Leclerc dat ook kan. Zie je nog te weinig bij hem.
Dat zie je te weinig. En want hij kon in eerste instantie toch ook de Ferrari's ook niet helemaal bijhouden zondag. En Bottas ook niet. Dus
was het hoogtepunt van de race, vond ik toch, die dubbele inhaalactie, dat Verstappen en Albon bijna synchroon gingen. Verstappen voorbij Hamilton.
Ja.
En tegelijkertijd ging Albon even voorbij bij de Ferrari's.
Ja.
Dat was wel echt fantastisch. Dat shot vanuit de lucht. Echt genieten.
Maar het is goed in beeld gebracht. En het kan gewoon heel goed daar buitenom in bocht 1.
Zag je dus ook dat Albon precies echt een racer is.
Je moet het wel maar even durven. Kijk, Gasly heeft ook in die positie gezeten om dat te doen.
Ja, doet dat niet. Bottas durft dat niet.
Nee, Bottas die zat echt lang vast achter Leclerc op veel oudere banden. Ik vond dat, ik zal niet zeggen dat het beschamend was, maar ik vond dat wel...
Was beschamend.
Was het wel beschamend?
Ja, dat was zeker beschamend.
Dat je gewoon veel nieuwe banden zo lang achter...
Hij was 2,5 tot 3 seconden sneller op die nieuwe band, totdat hij erachter zat.
Nou, en Leclerc verdedigde niet eens heel hard, maar wel gewoon slim. Ja, en dan zie je toch ook wel een niveauverschilletje tussen een Leclerc die in een Ferrari die al ietsje langzamer was gisteren en oudere banden gewoon makkelijk Bottas achter zich weten te houden. Dat moet Bottas zich wel echt aantrekken, denk ik.
Terug naar Verstappen. Kwalificatie was fenomenaal. De race idem dito. Want er zijn races waarbij de kwalificatie bij wijze van spreken 80% van de zege is. Dat is hier niet zo, hè, Marcelië? Er moest nog wel even wat gebeuren.
Ja,
veel mensen denken natuurlijk, Verstappen van Pol. Nou, dat kan wel eens een overwinning worden. Maar dat ligt niet per se zo voor de hand.
Nee, maar dat kwam eigenlijk ook al omdat we eindelijk weer eens andere tactieken zagen. Verschillende coureurs gingen voor een tweestopper. Nou, Verstappen en Hamilton zaten wel op dezelfde tactieken. Maar op een gegeven moment leek het er ook wel even op dat Vettel nog een rol van betekenis zou spelen. Die lang doorging op die rode band. Maar uiteindelijk had hij ook niet de pace om het nog spannender te maken. Maar het maakt zo'n race wel interessanter. Als je gewoon banden hebt waarmee je verschillende tactieken kan doen. Want er zat ook niet zoveel verschil tussen een één-stopper en een twee-stopper. Achteraf wel door die safety car. Maar
wat wel hielp was ook dat de hardste band, die witte band, die heeft bijna niemand gebruikt. Volgens mij alleen Leclerc en Bottas voor een één-stopper.
En Norris.
En, alles.
En dat heeft hem ook zijn race gekost. Ja. Die harde band die kwam totaal niet uit de verf.
Dat was gewoon niet goed.
Die was veel langzamer dan ze berekend hadden tijdens de trainingen. En dat is ook weer het leuke van Interlakens. Omdat het dus, Joost al in zijn vooruitblik ook gezegd, tussen de meren ligt. Je hebt daar soms vier seizoenen.
Tussen twee meren, ja.
Of, sorry. Dat standaard verhaaltje weer. volgend jaar gaat Joost weer vertellen in zijn vooruitblik. Ja. Maar daardoor heb je dus wel vier seizoenen op één dag. Dus
enig stukje Portugees dat ik ken.
Nee, maar die ligging van het circuit, dat maakt het natuurlijk wel mooi. En dat maakt dat je hier ook nog wel eens een regenrace hebt. Maar dit keer hadden we geen regen nodig voor spektakel.
Nee, het was echt qua droge races was het echt... zeker uit het moderne tijdperk een van de beste races die ik heb gezien.
En het was ook een van de beste races van Verstappen om op terug te komen op hem.
Zeker, ja.
Zijn beste?
Ik misschien moeten we er ook maar een beetje mee ophouden met alles maar de beste willen gaan. Ja, hij heeft gewoon een paar heel goede races gereden. Brazilië 2016. Zijn allereerste natuurlijk in Spanje die won.
Duitsland dit jaar nog.
Duitsland
vond
dit jaar.
Denk ik misschien wel beter, want toen waren er toch nog wel meer omstandigheden en dat soort dingen.
Ja, maar ook Oostenrijk dit jaar waarin hij van de zevende naar de eerste plaats rijdt. Nu deze keer.
Nee, precies. Je moet het ook niet allemaal willen vergelijken. Nee. Wat ik denk dat je in deze race ook hebt gezien is echt zijn ontwikkeling als coureur en op mentaal vlak. Met Andy Pol, die je dan moet verzilveren. En een race waarin zoveel gebeurt. Je zoveel hoort. Waarin je hoofd koel moet houden, een race lang. Waarin die Hamilton twee keer toe moet verschalken.
Het beste voorbeeld daarvan is denk ik die situatie nadat Kubica hem uit de pitbox vandaan bijna... Of in de pitstraat bijna omzeep hielp.
Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Ronde 22 had het gewoon einde verhaal kunnen zijn voor Verstappen.
Nou ja, daarom.
Scheelt er niks.
Nee, daarom. En misschien de oude Verstappen zou dan in een waas van begrijpelijke woede... misschien te optimistisch zijn geweest met bijvoorbeeld Leclerc inhalen en Hamilton inhalen. Maar Verstappen gebruikte het... Ja, je kan die woede wel hebben, maar je moet het dan goed gebruiken. Want natuurlijk was hij gefrustreerd. Ja. Maar gebruik het dan op de goede manier. En misschien ook nog een spoortje woede van vorig jaar natuurlijk met Alcon. Nou, dat is
het scheelde echt niks, hè, trouwens.
Het scheelde echt niks.
Nee. Kubica zei ook nog, dat ligt aan het team. Ik heb hem nooit gezien. Ja, ik kan hem ook helemaal niet zien.
Nee. Dus, hij wordt er gewoon op.
Hij vond het heel vervelend.
Je zag ze bij dat team wel kijken dat Verstappen kwam. Maar ze dachten, we zijn er nog net voor. Maar ze waren
net.
Natuurlijk...
Nou, ik ken het niet.
Het zou ook wel bizar zijn geweest als dit hem dan weer zijn overwinning had gekost, weet je. Nou, Alcon vorig jaar en dan nu.
Hoeveel scheelde het? Het scheelde 10 centimeter, denk ik. Want Verstappen die stuurde heel snel even bij. Maar hij had geen centimeter meer over, anders zat hij in de muur.
Vol met ankers natuurlijk. Ja, kijk, ik zei in de vorige podcast al, Verstappen heeft echt een keer dat clean weekend nodig, waarin gewoon alles goed gaat. En ik zat al te denken voor de start, dit is dat weekend. Nu gaat het gewoon goed. En de kwalificatie ging alles goed en de training ging
goed. Waar zeggen dat je dat?
Nou, zo bedoel ik het niet, maar toen kwam,
En
toen
had het kwam wel dat goed. Eerder wie er toe komt, had het goed
gehoord, Joost. Voorspeld.
En toen kwam natuurlijk net dat moment met Kubica. Toen dacht ik, daar gaan we. daar is de zwarte
kant. Dat is waar je hebt, ik moet zeggen, in onze video vooruitblik vrijdag had jij Verstappen op 1.
En vorige keer in de podcast al. Dus
ja.
Ik sla mezelf weer voor de
Ik mag blij zijn dat je een beetje consistent bent. En dat je niet de volgende dag een hele andere voorspelling doet.
Meestal zeg ik
maar dat terzijde.
Ik had eigenlijk wilde ik Giovinazzi als winnaar aanwijzen. Maar dat
scheelt niet veel.
Ik vond het al lang duren voordat de naam Giovinazzi een keer viel, Joost.
Ja.
Hoeveel is hij geworden?
Ja, vijfde. Ja. Wel helaas achter zijn teamgenoot. Maar die start ook veel verder naar voren.
Uitstekend bruggetje dit naar de driver of the day. Nou, voor Joost dus Giovinazzi. Patrick, wat is jouw driver of the day?
Ja, ik ga toch voor Pierre Gasly.
Ja.
Nee, gewoon ook...
Ik zag bij de poll, sorry dat ik je onderbreek, maar de poll op onze site, 63% Verstappen. En toen zag ik drie man, even kijken, waar is die poll? Ja, drie man ongeveer gelijk. Hè? Gasly 12%, Sainz en Albon allebei 13%. Maar Verstappen, goed hè. We zijn een Nederlandse site, dus niet heel gek dat mensen Verstappen wint op Verstappen stemmen.
Verstappen verdient het ook, maar gewoon gezien de hele situatie en toch een Toro Rosso op een tweede plek. Eén na beste resultaat heel ooit knap. Voor dat team.
Ja, ja. Maar er zit een bepaalde Formule 1-hater op de redactie die vanochtend of wat was het gisteren binnenkwam. En gelijk zei je, dat is Verstappen nooit gelukt hè? wat Gasly is gelukt.
Ja, zo moeten we eigenlijk gewoon omlachen. Ja. Het is echt te triest.
Dat is ook Nederlander.
Maar dat was een grapje.
Ja, maar er zijn ook heel veel mensen.
Alleen, weer in toekomst. Heel knap van Gasly. Ja. Patrick's driver of the day. Maar nu serieus, Joost, geen Giovinazzi hè?
Nee, maar kijk, je moet het wel zeggen.
Hij wil het wel zeggen.
Nee.
Hij gaat het wel lastig
voor omrekenen. Dat zou natuurlijk gewoon Rijkonen moeten zijn. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat de driver of the day, betekent dat de beste coureur van de dag of gewoon...
Hier maak ik het heel persoonlijk. Van wie heb jij het meest genoten?
Van wie heb ik het meest genoten? Nou, niet van Giovinazzi, want hoe vaak hebben we die in beeld gezien?
Ja.
Nee, ik heb natuurlijk...
Van wie vond je het knapste?
Ja, van Sainz. Ja, kijk, natuurlijk.
Maar die hebben we ook niet in beeld gezien.
Nee, die hebben we ook niet in beeld. Maar die krijgt hij krijgt die derde plek natuurlijk in zekere zin cadeau. En ik vond het van Gasly en Sainz eigenlijk evenredig. Maar ja,
door Hamilton is een straf na afloop. Moeten we er nog even bij zeggen. Hebben we het niet over gehad. Maar Hamilton die iets te enthousiast duel inging met Albon.
Ja.
Terwijl ik vond eigenlijk wat Hamilton nam gelijk na afloop heel...
Hij heeft zichzelf ook
heel
niet,
royaal de schuld op zich. Hè. Makkelijk natuurlijk, hij is al wereldkampioen enzovoort. Ja. Maar ik vond Albon daar ook wel... Beetje onvoorzichtig. Die ging wel heel fel sturen die daar naar binnen.
Ja,
hij liet ook een gaatje. Het was, hij gaf wel
het was natuurlijk, het was waarschijnlijk grotendeels Hamilton zijn fout. Maar ik dacht, Albon had het ook kunnen vermijden. Hoe dan ook, Hamilton kreeg straf. En vervolgens Sainz.
Ja.
Op het podium.
Op het podium. Nou ja, na afloop mocht McLaren met het hele team en Sainz. En volgens mij Norris stond er ook gewoon bij. Die twee clowns natuurlijk stonden weer gek te doen. Die mocht op het podium. Ja, kijk, Sainz startte achteraan. Dat vind ik toch wel echt een extra factor.
Ja, die startte echt als allerlaatste, hè?
Ja, sorry, Chilin, dat was ik. Maar die startte als allerlaatste. En natuurlijk, kijk, het geluk speelt gewoon een hele grote factor. Dat is natuurlijk toch zo. En je moet geluk hebben met een safety car. Als je achteraan start, dan is dat natuurlijk echt hetgeen wat je nodig hebt. Twee safety cars, nog beter. Maar je moet er goed van profiteren. En dat deed ze. En dat deed Gasly en dat deed Sainz. En het is een beetje gelijkspel tussen die twee. Maar dan geef ik hem aan Sainz omdat hij achteraan start. En Gasly start als zesde. Ja, dan zit je toch wel redelijk in het schootsveld. Dus,
zo is dat. Het was een bijzonder podium. En ik zag al gelijk gisteren dat we heel veel mensen op onze berichten reageren. En klagen van waarom stellen ze die ceremonie van het podium dan niet eventjes uit. Want ja. Nu staat er weer, dat gebeurt te vaak dat er iemand op het podium staat waarvan je al weet die gaat straks een straf krijgen. In dit geval Hamilton.
Ja, Hamilton wist zelfs tijdens de persconferentie, hoorde ik na afloop, wist hij al dat hij die 5 seconden zou krijgen.
Maar dat is toch heel cru dan. Want Sainz verdiende toch ook om het op het podium te vieren.
Ja, ze hebben toen wel, Verstappen is toen een keertje voor het podium weggetrokken. Hè? 2 jaar geleden in Austin. Met Raikkonen, dat hij een deel van de bocht had afgesneden.
Ja, maar dat was zo duidelijk. Ja,
dit was ook heel duidelijk. Als Hamilton meteen zegt... Ja, goed.
Zij gaan natuurlijk niet... ik denk niet dat ze die straf uiteindelijk uitdelen... omdat Hamilton het zegt van het was mijn schuld.
Nee, goed, het is een beetje potsierlijk zo. Alleen ik snap ook alweer, als je de podiumceremonie nog 2-3 uur uitstellen, dan sta je daar ceremonie te doen voor Jan Lul. Want er staat er niemand te kijken.
Maar eventjes wachten zou wel kunnen. Kijk, we hadden eerder de situatie met Ricciardo en Magnussen.
Ja.
Die was niet heel veel anders. Andere bocht, maar het redelijk vergelijkbaar. En daar hadden ze binnen 2 ronden hadden ze Ricciardo al een straf gegeven.
Ja.
Dus, en dan is de beslissing om het nu na de race te doen, is omdat ze dan met de coureurs willen praten. Maar dat doen ze met Ricciardo Magnussen niet. Weet je, dus dan geven ze het wel.
Zeg jij hier dat Hamilton een beetje wordt voorgetrokken?
Nee.
De grote Hamilton is. En dat
heeft niks met Hamilton te maken. Ik ben niet van de aanhoogjes.
Okay. Nee, wat zeg je dan?
ik denk dat het gewoon een rare keuze is om dan te zeggen van oké, het gebeurt aan het eind van de race. Dus dan willen we liever even met de coureurs praten. Kijk, dan moet je dat of altijd doen. En dus alle straf van de afloop geven. Nou, dat is ook niet te doen. Of doe het dan gewoon, zeg dan van ja, dit is een belangrijke moment in de strijd om het podium en wie er op het podium komt. En voor sommige coureurs is het podium, kijk voor Hamilton of hij nou wel of niet derde wordt. Mm-hmm. Ik denk dat het hem echt een zak uitmaakt. Maar ik denk dat het voor Sainz is het de beste prestatie nu in zijn leven. Dus dan denk ik, dan is het toch niet zo moeilijk om gewoon te zeggen van we nemen gewoon een besluit.
Anderzijds, als Hamilton tijdens de race al een straf had gehad, dan was dat prachtige duel in de laatste meters tussen Gasly en Hamilton weer veel minder waard geweest.
Ja, dan moet je het Hamilton gewoon niet vertellen.
Misschien.
Nee, dat was toch geweldig. Dat is echt...
Tuurlijk.
Ja, bijna NASCAR-achtig. Daar zie je dat heel vaak, dat ze gewoon naast elkaar over de streep komen. Maar
jij zegt net hoeveel vertrouwen die Gasly dan heeft. Maar hoe knap is het dat hij nog die tweede plaats gaat verdedigen? Je kan ook denken van, want een derde plaats is natuurlijk ook al gewoon een overwinning voor hem en voor Toro Rosso. Daar zouden ze echt niet minder om juichen.
Nee, maar...
Maar volle bak tegen Hamilton verdedigen. Ja, echt.
Als je er toch rijdt, kun je het zo goed
gaan. Nee, ook dat had in tranen kunnen eindigen natuurlijk.
Ja, maar
zelfs op het rechte stuk.
Ja, hij drukte volgens mij het knopje van de OT, overtekenknop, drukte die bijna door het stuur heen. Maar
dat is toch de essentie van racen. Ja, duels, en je wil geen duel verliezen of je nou 16 of 14e ligt.
Nee.
Je wilde vooreindigen.
Wat jij zegt, ik snap wel dat je het zegt, maar ik erger me daar soms ook aan. Ik heb dat een paar keer gezien dit jaar met duels met Sainz en ook met de Mercedes'en of met de Ferrari's. Dat ze die dan een goede start hebben en dan zitten ze er even voor, weet je wel.
Ja.
En dan gaan ze niet gewoon met schouders breed en met tanden in stuur dat duel aan. Dan denk ik, waarom niet? Weet je, dan is het ze zijn toch sneller, dus laat ze maar gaan.
Ja.
En het kost ons onze race. Je denkt, Ik snap dat het zo werkt, maar het vind dat, ja, het ik erg me daar dan. Als ik Sainz zag, ik, volgens mij was het in Mexico. Toen zat hij volgens mij voor een van de Mercedes. En dan ging hij heel makkelijk, liet hij zich inhalen. Denk ik, kom op.
Nee, weet precies. Je, ja. Het publiek wil duels zien. Die wil, ja, die wil spektakels zien. Die wil racen
zo breed
zien.
Mogelijk. En dan, bedoel, we hebben ooit een keertje gehad. Enrique Bernoldi, weet je nog? In de Coulthard. Die Coulthard een halve race in Monaco achter zich hield. Met een auto die gewoon 3 seconden langzamer was. Ja, daar hebben we het nu nog over. Ik bedoel, dat zijn momenten. Maak je nou gewoon eens breed. Laat je
over dat
zien.
Soort momenten gesproken?
Ja.
We moeten het even over Ferrari hebben, jongens.
Yes.
Duurde nog lang?
Wat zeg je?
Ik zeg, het duurde nog lang. Half uur bezig.
Lang, hè, voordat we hier... Maar ja, er is zoveel gebeurd in deze race. Ja. Maar dit was een van de vele, ja, toch wel hoogtepunten. In de zin dat dit ook iets is om over na te praten. En de O's en de A's waren niet van de lucht.
En het gescheld ook in Duits.
Het gescheld Vettel in het Duits. Hebben we die, Julien?
Puncture, what the hell is he doing? Sorry. Puncture. Mein Gott, muss das sein! Ein Fuck mich auch!
Ja, mijn Duits is niet zo goed, dus ik weet niet wat hier.
Mein Gott hoorde ik in ieder geval.
Mein Gott, muss das sein, zei hij.
Ah, oké. Okay. Maar als ik het probeer te analyseren wat hij hier zegt, dan denk ik dat hij er niet helemaal blij mee was. En dan denk ik ook dat.
En dat het niet aan hem lag?
Nee, en daar heeft hij natuurlijk gewoon ongelijk in, want het lag volledig aan hem.
Ja, volledig?
Ja, maar hij deed een Turkijetje.
Nee, ik. Ja, Vettel komt ernaast en stuurt iets in de binnen, ja. Maar ze raken elkaar ook zo licht.
Het was echt een...
Zo licht. Klopt, Leclerc hield zijn lijn. Maar, ja. En er was genoeg ruimte, hè, voor Vettel om eromheen te komen.
Ja, ja. Maar tegelijkertijd, Leclerc ziet hem wel naar binnen sturen natuurlijk.
Ja, maar moet hij dan aan de kant?
Nou, je weet toch dat een coureur gaat knijpen op een gegeven moment?
Ja, ja, maar knijpen zou je verwachten.
Ik zag wel meer mensen dat commentaar geven. Ja. Wat jij nu zegt, de tendens is volgens mij dat het meer aan Vettel lag. Dat zag je ook bij onze poll terug.
Ja. Nou ja, kijk, als twee auto's naast elkaar rijden, de ene beweegt naar de ander toe en rijdt daarmee tegen de ander aan, dan is het in mijn ogen... Het is natuurlijk...
Kijk, ik snap wat je bedoelt. Want kijk, Leclerc rijdt gewoon recht vooruit en Vettel gaat naar links.
Ja.
Maar tegelijkertijd, Leclerc kan ook denken, ik kies eieren voor mijn geld. Ik rij op nieuwere banden. Ik kan hem straks op het rechte stuk misschien nog wel een keer inhalen. Ja. Ik ga er alles aan doen om dit contact met mijn teamgenoot te vermijden.
Ja, ja. Je kan denken van, nou, laat die idioot er maar voorbij. En precies. Dan pak ik hem zo alweer.
Ja,
ja.
Dus ja, kijk, maar goed.
Ik vind eerder, als je iemand de schuld moet geven, dan is het Vettel. Maar ik vind niet dat je kan zeggen dat Leclerc helemaal vooruit gaat.
Nee, maar je kan ook zeggen dat Leclerc niet zag aankomen. Want Vettel komt naast hem en er is gewoon ruimte om ernaast te komen. En Vettel stuurt ineens tegen hem aan.
En hij heeft het dus een keer eerder gedaan. Ja. 2010 Turkije met Mark Webber. Nou moet ik ga het hier gewoon eerlijk zeggen. Ik was toen nog niet professioneel werkzaam in de Formule 1. En ik was groot fan van Mark Webber. Want dat vond
was
ik
jij fan van Mark Webber?
Ik vond Mark Webber een fantastische coureur.
Dus, hoezo?
Nou, gewoon
wist je dat niet?
Super aardig gast.
Dat was voor
super sympathiek. Een van de leukste.
Ik heb nog nooit een Mark Webber fan.
Ik heb ook nog nooit een Giovinazzi fan gehad. Daar zit hij.
Ja, maar dat is om twee verschillende redenen. Mark Webber vond gewoon een hele sympathieke. En ook op zijn dag echt een hele snelle coureur. En die stond gewoon aan de leiding in het kampioenschap in 2010. Ja. En Vettel haalde hem in in Turkije. Of tenminste, die kwam naast hem en die stuurde zo naar rechts. Terwijl Webber hield zijn lijn en ze rijden tegen elkaar aan. En ze vliegen allebei van de baan. Vettel valt uit en Webber wordt nog derde die race. En toen achteraf, voor deze zijstraat gaan we niet te ver in. Maar alleen nog even vertellen dat Helmut Marko was natuurlijk op de hand van Vettel. Want dat was zijn lievelingetje. En Webber die kreeg de schuld, terwijl het was Vettels schuld. Dat zag iedereen en iedereen die dat volgde toen. En dit was eigenlijk een vergelijkbare situatie. En natuurlijk, het gebeurt vaker dat coureurs naar elkaar toe bewegen. En het was echt een contact voor niks. En ik zei dat gisteren ook al. Het is best wel bizar dat die banden zo snel dan allebei lek gaan. Want,
nou, dat wou ik net zeggen. Ja. Dat viel mij dus als relatieve leek op. Ze raken elkaar heel licht aan. En allebei einde verhaal.
Ja.
Maar dat komt toch ook omdat ze gewoon bijna 300 rijden?
Nee, dat snap ik wel. Maar dan nog is het wel... Ik zie...
Zoiets loopt ook regelmatig goed af.
Ja, en je ziet toch bijvoorbeeld bij IndyCar... of dat het net iets steviger is allemaal. Het is wel bij Formule 1...
Tegelijk dacht ik van ergens voelt het dan ook weer... alsof het geen toeval is dat dit dan weer bij Ferrari gebeurt. Laat eerlijk zijn.
Dit zat er toch al het hele seizoen aan te komen? Die veten tussen Leclerc...
Oh, je bedoelt dat het... Hoe bedoel je dat precies?
Nou, zoals Patrick het zegt, en dat het Ferrari, uitgerekend Ferrari weer gebeurt, dat die twee coureurs elkaar eraf rammen.
Ja, Murphy's Law.
Nee, maar die concurrentiestrijd daar zit is echt op een kookpunt beland.
Ja.
Je zag dat Leclerc, die kwam heel, laten we zeggen, brutaal binnen. Had echt de overhand binnen dat team, zeker op de zaterdag. Vaak kon Vettel op ervaring dan nog wel op de zondag goed partij bieden. Maar Vettel was denk ik misschien ook wel door Leclerc al wel een soort van afgeschreven. Dat hij dacht van nou,
hij is de laatste races relatief teruggekomen.
Ik denk dat Vettel in de afgelopen races gewoon weer de sterkere coureur was.
Ja.
Dus ze hadden allebei wat te bewijzen.
Dit zijn gewoon gedragingen van een team onder hoogspanning. En nu, het is een heel klein tikje, het kan gebeuren, maar ja. Weet je, er zit natuurlijk van alles te doen om Ferrari. Daar moeten we het denk ik ook nog wel even over hebben. Maar dit hoort daar gewoon bij, denk ik. Maar het stelde eigenlijk gewoon helemaal niet zo heel veel voor. En ik zeg wel, het is vet als schuld. Maar aan de andere kant moet ik ook zeggen, het is niet zo dat hij nou iets schandaligs deed.
Nee, dus hij heeft niet Leclerc eraf geramd.
Hij bewoog een heel klein beetje naar links. En dat Leclerc ging net een heel klein beetje niet opzij. En toen gingen ze een heel klein beetje tegen elkaar aan. En toen hadden ze allebei een heel groot beetje een lekker band.
Maar als coureurs moet je natuurlijk wel weten dat je ieder contact met je teamgenoot moet vermijden.
Welke plek waren ze geëindigd allebei, als dit niet gebeurd is?
Gewoon 3 en 4.
3 en 4 volgens mij.
Ja. En ik denk dat ze ook nog wel... Hamilton die was... Hamilton reed natuurlijk op oude banden. Dus een van de Ferraris had Hamilton ook nog wel aan kunnen vallen. Dus dat had nog leuk geworden. Ze had misschien nog wel tweede kunnen worden. Vettel of Leclerc. Leclerc had de nieuwere banden, want die was kort daarvoor... Ik kijk even terug. Ja, ronde 54 voor nieuwe banden gegaan. Dus die had eigenlijk nog nagelnieuwe soft. Dus die had Hamilton zeker nog aan kunnen vallen. Dus ik denk dat het zelfs een tweede plaats kostte voor Leclerc.
Het wordt wel heel interessant om te zien hoe ze dit bij Ferrari ook gaan oplossen. Of ze gaan zeggen van nou jongens, jullie gaan niet meer met elkaar racen als jullie derde en vierde liggen. Of eerste en tweede. Met het oog op volgend seizoen.
Want ze hadden gezegd van ze mochten vrij racen. Ja. Maar zeggen ze dat nu weer?
Maar ja. Kunnen ze dus...
Maar bij de crus zijn naar Maranello geroepen om het uit te praten. Maar Binotto zei ook weer...
Wacht even, vandaag.
Ja, maar hij zei ook...
Die worden dan ingevlogen, sorry dat ik je onderbreek, maar ik ben benieuwd. Wat gebeurt daar vandaag? Zouden vandaag niet naar Maranello al komen? Die worden speciaal ingevlogen om het hierover te hebben?
Ik denk dat ze normaal gesproken... Leclerc woont iets dichterbij, denk ik. Ik weet het ook niet precies, maar dat zei Binotto in ieder geval.
Ze moesten op het matje komen.
Maar ik, aan de andere kant is het ook weer zo dat Binotto zegt van ja, wij maken ervan, de media maken ervan dat die twee niet goed met elkaar door één deur kunnen, maar dat het eigenlijk dat het best wel meevalt. En het is ook wel zo dat je ze gewoon met elkaar ziet praten of zo. Het is niet zo dat er een
vijanden
zijn.
Nee. Natuurlijk zag je van de week ook, hè, met Verstappen en Vettel.
Vettel zich wel bedreigd, dat wel. Maar.
Precies, dat ze zullen ook best wel buiten de baan goed met elkaar om kunnen gaan. Maar uiteindelijk willen ze wel allebei wereldkampioen.
Ja, dat is toch logisch. En dat zie je ook, dat is natuurlijk het mooiste voorbeeld. Ik noemde ze net al die twee clowns, Sainz en Norris. Maar Norris staat er gisteren gezellig bij en champagne te drinken, vindt allemaal leuk. Maar die baalt er wel van dat hij niet op het podium staat, tuurlijk. Ja. En als McLaren volgend jaar, laten we dat hopen, zich bij die drie andere topteams voegt als vierde topteam. Daar hoop ik echt heel erg. Dat niet omdat ik nou McLaren fan ben, maar what's not to like. Dan ga je ook, natuurlijk komt er dan meer spanning op die twee te staan. Ja. En straks rijden die elkaar ook een keer van de baan af. En dan, dus ja.
Ja, maar dat heb je ook tussen teams en tussen coureurs onderling. Ja. Want, zoals Vettel en Verstappen samen kunnen lachen en af en toe een dolletje hebben. Ja. Zo kunnen ze elkaar op de baan weer naar het leven staan.
Ja, en ook af en toe voor de microfoon kunnen ze elkaar ook gewoon voor alles nog wat uitmaken. En dan 10 minuten later lopen ze weer te lachen. Dus ik denk dat die coureurs ook gerust wel snappen dat het spelletje en het gebeuren op de baan en privé met elkaar omgaan, dat dat twee verschillende dingen zijn.
Vettel zei in aanloop naar deze week nog dat hij het erg onvolwassen vond van Max Verstappen. Dat hij had gezegd dat Ferrari had vals gespeeld. En vervolgens hebben we dat fragment, Julien, dat ze bij de persconferentie zitten. Was het na de kwalificatie?
Ja.
Of was het op de donderdag ervoor?
Nee, dat was na de kwalificatie.
Oh ja, na de kwalificatie. Ja. En dat Vettel zei... Ik bedoel, wat dat betreft vind ik Vettel... Kun je best vaak om lachen.
Ja.
Dat Vettel daar zei van... dat de Red Bull op de rechte stukken wel heel erg snel was. Zo snel had hij ook niet verwacht. En toen wendde hij zich tot Verstappen.
I think we have to admit that we got beaten fair and square today. It was a bit of a surprise to see... not to see them that quick, but to see them that quick on the straights. So, a little bit suspicious.
Ja, hier moet je eigenlijk de beelden bij zien. Ja. Want hij keek Verstappen zo aan. Hij zei het een beetje met een knipoog.
Ja.
Maar ook een beetje met een serieuze ondertoon. Maar op een leuke manier natuurlijk verwijzend naar de kritiek van Verstappen aan het adres van Ferrari. Zo van ja, nu zijn jullie zo snel.
Maar Hamilton die zei ook, want Verstappen of Vettel zei van a little bit suspicious. En toen zei Hamilton, very, zei hij erbij. Dus
dat heb ik gemist.
Ja, die doken nog even bovenop.
Maar die menen het wel serieus.
Ja, want bij Hamilton heb ik altijd het idee dat hij altijd denkt dat iedereen vals speelt. Dus dat was nu ook weer zo. Hij zei ja, we komen meer vermogen tekort. Hoe dat komt, ga ik zo in mijn technisch hoekje even proberen uit te leggen. Maar Het was natuurlijk opvallend dat de Red Bull heel erg hard ging. Maar we moeten ook zeggen, na afloop van de vorige race in de Verenigde Staten hebben we het natuurlijk allemaal gehad over Ferrari en het valsspelen. En ja, ik heb nou niet keihard bewijs gezien dat Ferrari dit weekend niet meedeed. Of ze waren niet...
Maar ze blonken ook weer tegelijkertijd niet meer uit.
Nee, maar dat deden ze in Mexico ook al niet. In Mexico was de race pace ook matig.
Nee, maar dat circuit lag ook op hoogte, net als Interlagos.
Ja, wel, maar ik heb geen keihard bewijs gezien.
Nee, geen keihard
bewijs. En in de kwalificatie zit Vettel gewoon weer op een tiende van Verstappen. Dus die zit er ook gewoon bij. En dat is ook dezelfde soort uitslag als in Mexico voor het hele gebeuren.
Ja, de vraag is nu natuurlijk of Red Bull is vrij slecht geworden of Red Bull beter. Hè?
Maar die pieken op de rechtstukken zijn ze kwijt.
Ja, maar in de vrije training op de GPS leek het er wel weer op dat ze gewoon 5-16 wonnen. En ze waren nog steeds de snelste op het rechtstuk. Echt die piek, wat jij zegt, dat klopt. Dat zijn ze een beetje kwijt.
Maar het woord party mode inderdaad is hier al een poosje niet meer gevallen.
Ja, nee, maar die staat gewoon aan hoor. Dat heeft op zich niet zo heel veel met de party mode te maken. Het is meer...
Nee, maar de wet in de kwalificatie heb ik vaak verwezen omdat Ferrari en Mercedes er zo bovenuit staken dat zij die party mode hadden.
Ja.
Maar nu lijkt dat verschil met Red Bull... een beetje weg.
Ja, nee, maar ik denk dat dat ook gewoon komt omdat Honda nu denkt, eind van het seizoen laten we gewoon eens wat vaker naar standje 11 gaan. Of standje 12 of 13, of hoeveel er ook zijn. Want misschien had ik echt voor achter aan het einde in gedachten, maar hoe die Honda klinkt in kwalificatiemodus.
Jij wil heel graag naar jouw technische hoekje, hè?
Nee. Eerst even hoe die Honda klinkt in kwalificatiemodus. Oh. Die gaan we nu even horen. Het is full pool, hoor.
Ja, ik vind het ook mooi, maar niet meer dan dat. Bij jou loopt het kwel over je kin inmiddels. En hoe is het bij jou, Patrick, dan? Kik jij hier ook zo op? Vind je dit wel echt het summum?
Niet op deze turbomotor. Ja, ik vind wel dat die Honda, die klinkt wel mooier dan die Ferrari en die Mercedes. Even wat rauwer. Maar echt kippenvel, dat kreeg je van die oude V12 motoren natuurlijk.
Natuurlijk. Ja, nee, maar ik ben een motorgeluiden aficionado, om het zo maar te zeggen. Maar je hoort hier wel in.
Vertel mij wat.
Ja, je hoort hier wel in dat die Honda motor, en dat hoor je nu steeds beter. Dat zo klinkt hij in de race niet. Dan staat hij gewoon teruggeschroefd en dan is hij minder rauw.
Hier
en
zit
hij minder
op volle kracht.
Op volle kracht. En ik denk dat dat wel echt iets is waar ze gewoon hard aan gewerkt hebben. Grote stappen mee hebben gezet. Dus ik vond deze race wel een van de bewijzen dat. Honda aansluiting vindt. En dat het dan toch ook gebeurt in races waarin ze niet per se een nieuwe motor kregen. Ze hebben natuurlijk wel in Japan hebben ze een extra motor gekregen. Of tenminste voor Japan. Wat dat betreft is het denk ik dan ook vooral gewoon dat schroefje wordt wat meer opengedraaid. Ja. En hij gaat gewoon...
Zijn we niet te vroeg met die conclusie? Want we zeiden vooraf wel dat Brazilië ook een circuit is wat ze wellicht. Moeten we dit niet naar Abu Dhabi pas?
Ik ga het nu nuanceren en daarom gaan we nu naar het technische hoekje.
Box. Want... Ja, Joost, ga je gang. Je bent niet zo van het woord geweest.
Sorry.
Neem de hele show over hier.
Ja, sorry. Want...
ga je gang. Ik ben wel benieuwd.
Thuis volgende week.
Ina, ook nog. Mercedes heeft qua diameter een best wel grote turbo. Dit heb ik volgens mij ook al eens een keer eerder heel kort aangegeven.
Je hebt het al heel vaak verteld, maar doe nog eens een keer.
Nee, maar...
In
Mexico was dit ook het geval. Natuurlijk speelt dat ook een rol. Mercedes heeft een hele grote turbo. Ferrari zit er een beetje tussenin. En Honda heeft qua diameter een kleinere turbo die dus meer toeren draait. En het verhaal is, en ik moet zeggen, ik ben technisch geïnteresseerd, maar ik ben geen super engineer of zo. Maar het verhaal is dus dat omdat die Honda turbo meer toeren draait, dat die dus dat het gunstiger is als je in een gebied bent met lagere luchtdichtheid. Dus Mexico en dus ook Brazilië. Want Brazilië ligt maar op 750 meter hoogte, niet die 2 kilometer hoogte van
Mexico
stad. Maar ja, dat speelt dus heel erg een rol. En dat is denk ik wel een grote verklaring waarom Honda het in Mexico qua motorvermogen wel goed deed en nu weer. Dat gecombineerd met dat ik denk dat ze echt wat Red Bull heel graag wil, dat ze meer risico nemen. Dat was hem. Stukje nuance naar de mensen toe.
Stukje nuance naar de mensen toe, ja. Maar ik ben dus heel benieuwd naar die laatste race naar Abu Dhabi. Of Red Bull daar ook kan wedijveren met Ferrari en Mercedes. Ook in de kwalificatie.
Met Mercedes.
Met Mercedes met name.
Ja, dit is een 100% Mercedes-baan. En als ze daar Mercedes echt de baas zijn. dan begin ik wel echt positief naar volgend jaar toe te kijken voor Red Bull.
Okay.
En Ferrari heeft nu gewoon, en dat hebben ze eigenlijk al het hele seizoen, want natuurlijk hebben ze na de zomerstop een opleving gehad, maar niet qua race pace. Want toen waren ze vooral het voordeel van dat ze in de kwalificatie heel hard gingen. Mm-hmm. En dat ze er dus voorkwamen te liggen in de race. Dat hebben we bijvoorbeeld in België gezien, dat hebben we in Monza gezien, in Singapore. En dat je dan het initiatief hebt, track position zoals ze dat noemen. En dat gaf ze heel veel. Toe, maar toen waren ze ook qua race pace al langzamer dan Mercedes. En dat was in Spa zo, dat was in Monza zo. Daar was Hamilton in de race eigenlijk sneller, maar niet snel genoeg om een aanval te kunnen inzetten. En je ziet nu gewoon dat ze gewoon last hebben van veel bandenslijtage. En dat was in Brazilië nu zeker het probleem. En dat was waarschijnlijk vorige keer in Austin ook echt een probleem in de race.
Patrick, toch ook wel verrast, hè, denk ik. De laatste races door de ontwikkeling van Red Bull. Want het was niet zo heel lang geleden nog, zo rond de zomer, einde zomer, dat we hier zaten en dat we zeiden van het ziet er eigenlijk helemaal niet zo goed uit. En sterker nog, stilstand is achteruitgang. En Verstappen heeft gelijk met zijn kritiek op Red Bull. Ze hadden al verder moeten zijn, ook met de nieuwe Honda motor.
Nee, zeker. Maar je hoort Verstappen ook zeggen, we hebben niet opgegeven. We zijn gewoon doorgegaan met ontwikkelen. En je hoort het ook bij Horner, bij Verstappen. Ze roemen ook Honda, wat inderdaad aangeeft dat ze ook... Dus ze hebben die motor niet vervangen, maar ze hebben wel deze motor doorontwikkeld. En misschien inderdaad dat hij vaker op een hogere motorstand kan draaien. En ik denk ook zeker dat... in Abu Dhabi heb je van die lange rechte stukken ook weer. Nou, daar zouden we dan wel weer die piek van Ferrari moeten zien, als we die toch echt nog hebben. Als we hem daar ook weer niet hebben, dan geloof ik er echt wel in dat die uitspraak gevolgen heeft gehad. Maar ja, het is razend knap. En ik zou ook haast zeggen van kunnen we niet nog even wachten met die 2021 regels? Want dit is wat je wil zien.
Waarom gaan we nu alles gooien om het wat spannend te maken? Ja, alles is helemaal niet nodig. Gooien. Ja. Nee.
Maar een kleine nuance nog is ook wel dat Mercedes natuurlijk maar 3 motoren heeft gebruikt tot nu toe in het seizoen. En Albon en Verstappen hebben het allebei al 5 gebruikt. En Leclerc ging nu in Brazilië naar zijn 4e. Vettel heeft ook maar 3 motoren gebruikt. Dus ja, je kan ook wel meer uit die motoren halen natuurlijk. Dat is ook wel echt iets wat we erin mee moeten nemen.
Ja.
Dus dat kan ook de verklaring zijn waarom Mercedes iets aan terugzak is.
Mm-hmm. Ja, waarvan achter.
Moeilijk, hè? Het is een genuanceerde sport. Dus
ja, jij altijd met je nuances houdt.
Ja, ja. Nee, we willen gewoon conclusies. Hoppa.
Nou, conclusies. Een van de conclusies naar deze race. Kijk, het zal Max Verstappen worst zijn. Dat hebben we al eerder gezegd, want hij weet dat hij geen wereldkampioen wordt. En dat is het. Daar is het hem alleen maar om te doen. Maar hij is weer de Ferraris voorbij en de WK-stand. En dat staat toch maar fraai.
Ja.
Hamilton, Bottas en Verstappen op 260 punten nu. Voor Leclerc met 249 en Vettel voor 230. Ik bedoel, bij Red Bull vinden ze dit natuurlijk wel heel lekker. Dat er een Red Bull in de WK-stand voor de Ferraris lijkt te gaan eindigen.
Nou, gezien het hele seizoen is het, ik zou wel zeggen, bizar. Ik denk dat Verstappen nou misschien op een derde van de circuits, misschien nog wel minder, een snellere auto heeft gehad dan de Ferraris.
En toch is ze allebei voor.
Ja, dat is ongelooflijk. En ik vond het ook wel grappig dat Verstappen zei van hij is altijd het type van ik wil alleen maar winnen en het maakt me niet zoveel uit. Maar nu die ervoor staat, en hij zei het eigenlijk ook al in de aanloop naar dit weekend van het is toch wel heel leuk, hè? We moeten die kans toch grijpen. Het is, misschien heeft hij dat ook wel vanuit het team gehoord. Dat het voor Honda nog wel heel fijn is om in de top 3 te eindigen. Hij zal er misschien zelf ook nog wel een leuke bonus voor krijgen. Wie weet.
Ja, maar dat hoorden we toch ook al met die pole position toen. Dat hij eerst die pole position niet pakte. En toen zei het gaat hem races winnen.
Jongste kooi ooit de pole, maakt het niet uit.
Het gaat hem races winnen. Ja. En toen had hij pole in Mexico. En was hij er toch eigenlijk, Hongarije, toen was hij er toch al heel erg blij mee. Ja. Dus
het is een lekker idee. Ik bedoel, goed, hè, Vettel, viervoudig wereldkampioen, achter je houden. En Leclerc, dat andere grote talent van Ferrari, die dus in een groot deel van het seizoen in ieder geval een betere auto reed, staat ook gewoon onder hem.
Ja, het is ongelooflijk. Ja, ook wij, toch wel weer knap als Nederlands sportland. Hè, dat we gewoon een Formule 1 coureur straks bij de beste 3 hebben zitten. Ja, dat hadden we toch, 5 jaar geleden niet kunnen bedenken.
Dat hebben we toch maar mooi geflikt.
Je hoort er wel.
Heb je ook allemaal een bijdrage aan geleverd?
Ik ben sowieso wel een beetje chauvinistisch, ook met het Nederlands elftal en zo. Maar ja, hier mogen we toch wel erg trots op zijn. Een van de grootste sporten ter wereld.
Ik ben chauvinistisch.
Ik ben
chauvinatie. Maar moeten we daar nog even over hebben? Want het is wel. Nee, niet
over Giovinazzi.
Nee.
Bedoelde je wel?
Nee. Het gaat mij erom dat het natuurlijk dat het wel echt heel tof is om die jongens van het B-kampioenschap.
Ja, dus je wilt er wel over hebben?
Nee, daar was hij er één van. Ja, ik heb een poster boven mijn bed. Nou goed. Nee, het was toch gewoon fantastisch dat die dat het hele dat Alfa Romeo gewoon 4 en 5 twee B-teams op het podium, als ik het zo over mag zeggen. Dat vinden de McLaren's fans niet leuk om te horen, want McLaren zou eigenlijk een A-team moeten zijn. Ja, gewoon hartstikke goed. En ook nog eens voor het fabrieksteam van Renault, wat weer lekker aan het aan het harken was. Ja, Ricciardo trouwens wel knap hoor, want die krijgt natuurlijk nog een tijdstraf. En dan evengoed nog in de top 7e was hij volgens mij uit mijn hoofd. Ik ga dat even dubbel checken. En dan waren we ook weer 7e.
Ja, 7e toch?
Ja, ja. Dus hartstikke goed. En dat is gewoon, dat zijn tijd wel de races.
Nee, maar dat maakt het ook leuk. Je wil wat verrassing zien. En je ziet op een gegeven moment deze Gasly op de derde plek en dan op de tweede plek rijden. Leclerc die, Sainz die voor het podium meedoet. Ja, dat is natuurlijk wat het ook voor het grote publiek leuk maakt. Niet elke keer weer dezelfde namen.
En tuurlijk is dat te danken aan een gridstraf van Hamilton. Of een tijdstraf van Hamilton. En tuurlijk is dat te danken aan twee Ferraris die elkaar... Ja,
en de safety cars.
Ja, maar dan moet je er wel zijn. En dan zijn dit de jongens die dus boven komen drijven. En niet Grosjean en ook niet andere...
Hulkenberg. Ja. Dit was eigenlijk weer een typische race. Zijn laatste race in de Formule 1. Het verhaal van Nico Hulkenberg in de notendop. Ja. Een rommelige race waarin er kansen zijn op een podium. Hè? Dan verwacht je een Renault en die Hulkenberg. En ja, wie heeft hem gezien? Ik niet.
Nee, ik ook niet.
Dramatisch, Renault. Mag ik dat even zeggen?
Ja, dramatisch. Doe maar.
Natuurlijk, dat hebben we al
heel vaak. Arme Ricciardo, heb ik het al met.
Het verandert maar niet. Ja, nee. Ricciardo heeft nogal een verkeerde keus gemaakt. Dat mogen we ook wel zeggen.
To put it mildly.
Goed, we gaan naar de fanzone. Joost, kijk op zijn klokje. Ja, dat wordt een lange uitzending.
Ja, dat vinden mensen alleen maar leuk, denk ik.
Zo'n race.
Bij zo'n race mag het helemaal, toch?
Kom, Julien moet alleen om 4 uur weg, geloof ik. Maar die heeft een of andere... Moet je naar de tandarts?
Wat ga je doen?
Wat ik ga doen? Ah, leuk dat ik ook spreektijd krijg. Ik heb een afspraak bij een ander bedrijf.
Oh. Wij solliciteren, jongen. Okay. Nou, Julien Dom werkt hier binnenkort niet meer.
Ik blijf met liefde jullie samenvatting maken, hoor. Ja, ook over 2 weken.
Als freelancer.
Ja, voor dubbel 3.
Kijk, de baas komt ook even langs.
Goed, Julien die heeft... Julien heeft een paar vragen verzameld, want er kwamen er vele binnen van onze trouwe luisteraars. Eens even kijken, want het risico is natuurlijk altijd dat er een paar vragen tussen zitten waarvan we denken, die hebben we stiekem al beantwoord. Maar deze is toch nog goed, denk ik. Dit is er in ieder geval één wat goed is om nog eens op terug te komen. Hallo allemaal, een vraag voor Joost en eigenlijk het hele Board Radio Team.
Ah, leuk.
Zo voelen wij ons meestal ook. Dit is Joost en het Board Radio Team.
Dank je.
Heel gek, Joost, hoe dat ontstaan is zo. Ja. Maar het is je gegund. Mercedes verdacht Ferrari van extra olie naar de motor toe te voeren via de turbo. Uiteindelijk heeft Red Bull de storing van de meting van de brandstof toevoer aangekaart. Met verdenking van wederom Ferrari. In de kwalificatie en topsnelheid zit Red Bull nu ineens vooraan. Is Red Bull nu vooruit gegaan of zijn zowel Ferrari als Mercedes achteruit gegaan? Maakten beide teams gebruik van dat trucje? We hebben het er stiekem wel over gehad.
We hebben het eigenlijk al beantwoord, ja. Allerlei omstandigheden. Maar, oudere motoren.
Er blijven veel vragen over binnenkomen. Hè? Dat is ook niet heel gek.
Nee, maar ik zou heel graag willen dat we dat konden beantwoorden. En ik zou heel graag willen...
Dat we het zeker wisten, bedoel
je? Dat we zeker weten dat Ferrari vals speelt. Maar we weten het gewoon niet zeker. Of vals speelde. Tuurlijk zijn er indicaties dat Ferrari wat achteruit is gegaan. Maar je kan ook het omdraaien. Red Bull is wat vooruit. We weten het gewoon niet.
Maar we zitten in een podcast, hè, dan mogen we een klein beetje speculeren.
Ja, Patrick gaat nu zeggen dat Ferrari vals speelt.
Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld ook nu was het dan minder, hè, omdat ze een kleine rol van betekenis speelden. Max Verstappen zei het heel expliciet, hè, van ze hebben vals gespeeld.
En Verstappen weet waarschijnlijk wel iets meer dan wij.
Zeker, die hebben gewoon GPS waarin ze dat kunnen zien. Dus die zien de data en die denken misschien ook van ja, we kunnen het niet bewijzen, maar het is wel zo. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld Toto Wolff, die was er dan nu niet bij, maar in Austin zei die ook, hij zegt ja, het is wel heel opvallend wat wij in onze data zien. En Hamilton zei iets van diezelfde strekking.
Maar je moet niet vergeten, ik snap dat je het zegt hoor, en ik ben het op zich met je eens, maar je moet niet vergeten dat Red Bull, Verstappen, Toto Wolff, dat zijn ook allemaal concurrenten van Ferrari.
Dat is waar.
Dus zij hebben er ook een belang bij om de tegenstander in het verdachte hoekje te plaatsen en om ze te piepelen.
Ja, ja. Dat is waar. En Patrick, wij mogen een beetje speculeren. Ja. Wij zijn de journalisten en je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. En onze taak is het ook om die feiten boven water te krijgen.
Ja, heel goed.
En wij hebben nog geen feiten inderdaad waaruit onopstotelijk blijkt dat Ferrari heeft vals gespeeld.
Maar wel,
ik heb
wel,
we mogen zeggen dat het er een schijn van heeft. Alleen, ja.
Ik heb wel nieuws voor de mensen. Want Patrick die heeft een camouflagepak gekocht en een ticket naar Italië. En die gaat, binnenkort in Maranello gaat hij kijken.
Dan gaat hij overwinteren.
En, dan gaat hij daar spioneren. Gewoon,
Maar ik, nogmaals, als ze naar Abu Dhabi gaan... Hè, en daar hebben we ook heel lange rechtstukken. Ik zei het net ook al. Als ze daar opeens die piek ook niet meer hebben... Ja, nee, dan is het wel gewoon 1 en 1 is 2.
Na Austin hebben we gezegd...
Dat is dat nog steeds geen bewijs.
Het is geen bewijs.
Ik heb gezegd...
Maar je hebt een punt, Patrick. Je hebt natuurlijk
ik heb gezegd, na Interlagos en Abu Dhabi gaan we het oordeel vellen.
Ja.
En het zou mij niet verbazen als blijkt dat ze dan weer niet te snel zijn. Maar er zijn ook andere factoren waardoor Ferrari niet snel is. Want ze hebben gewoon echt het minste goede bandenbouw. Dat is gewoon duidelijk.
Maar de conclusie is wel van dit verhaal. Hè, anders blijven we speculeren. Dan houden we er echt over op. Maar als FIA zijnde je doet controles en je constateert zoiets... dan moet je dat gewoon naar buiten brengen natuurlijk.
Ja,
ja maar dat komt ook door. Dan hadden andere teams protest moeten aantekenen.
Ja, maar ja. Dus dat moet je dan doen als team. Als je wil dat het een eerlijke sport is en tegelijkertijd... dat het niet eerlijk gaat... dan moet je zeggen, hallo, er is vals gespeeld... en dit moet boven tafel in het belang van de sport.
En tegelijkertijd vind ik dat ook wel weer een beetje laf. Hè? Dat er nooit een officieel protest is aangetekend... van een Red Bull of een Mercedes. Hè? Ja. Als je toch?
Ja, zeker. Als je zegt dat de concurrent vals speelt.
Altijd een beetje erop zit. Ja. Die suggestie altijd wekken, maar vervolgens niks mee doen. Ja.
Ja.
Kom dan, pak dan door en dien een protest in.
Ja. Maar de FIA heeft in ieder geval kennelijk Ferrari er ook niet kaart op kunnen pakken. Anders hadden ze wel naar buiten geroepen.
Nee, en Binotto zei, wij hebben dit weekend weer niets aan de motor gedaan. Ja.
Ja. Goed,
kom maar door.
Andere vraag nog. Matthias, die zegt over Red Bull en volgend jaar wil hij iets weten. Hij zegt, in de vorige podcast was er een vraag over de uitspraken van Horner over het komend jaar. Nu vroeg ik mij het volgende af. Red Bull moet komend jaar presteren. Willen ze Max de jongste kampioen ooit maken? Is het niet ook het probleem dat ze niet anders kunnen zeggen dan dat het waarschijnlijk goed gaat komen? Want ja, de samenwerking met Red Bull is gestopt en ze kunnen moeilijk negatief over Honda gaan spreken. Hoeveel waarde moeten we hechten, vraagt hij kortom, aan zo'n uitspraak?
Ja, nee, ze moeten ook wel zeggen dat het goed hebben. Vorige keer ook al gezegd, maar ze moeten wel zeggen dat het goed gaat komen. Tegelijkertijd, ik hoop nog steeds, ik hoop dat het niet waar is, maar ik ben nog steeds een beetje bang dat Mercedes, nadat ze wisten dat ze kampioen zouden worden, toch al heel vroeg is gaan ontwikkelen met die auto van volgend jaar en dat we volgend jaar in Melbourne zijn. En dat we dan toch weer hetzelfde liedje gaan krijgen. Dat ze toch weer met een voorsprong gaan beginnen. Dat Red Bull weer een inhaalrace moet gaan afwerken. Nu is dat wel een beetje hun visie ook. Hè. Zelfs in de jaren dat ze met Vettel zo dominant waren... Begonnen ze ook nog met een relatief kale auto. Waar er heel veel ruimte was voor doorontwikkeling. Dus ze zullen er misschien niet helemaal meteen bij zitten. Maar ja, ik weet het niet. Ik ben heel, heel voorzichtig om nu al te gaan geloven... dat ze er direct bij ze zullen zitten. Tegelijkertijd, de regels veranderen niet. Dat is een indicatie dat alles in elkaar schuift. Dus ja, het zou zeker kunnen, ja.
Ik denk dat en Ferrari en Red Bull allebei een stap gaan maken... en dat die volgend jaar Mercedes aan kunnen... alle tijden. Ik denk dat we een heel leuk seizoen gaan krijgen.
En dan veranderen het jaar daarna de regels. En dan gaat Mercedes daar heel goed mee om. En die steekt er daarna weer jarenlang bovenuit. Ja, dus, en dan zeggen ze, hey, de regels moeten anders.
Het staat voor mij nog steeds niet vast dat Mercedes er dan nog bij is. Sterker nog, er was een gerucht dit weekend. Weersproken, maar dat Roger Penske, belangrijke Amerikaanse...
Zullen we een beetje stoppen met speculeren?
Nee, ja, maar dat moet... Daar rond ik nu. Ik ben er nou over begonnen. Ik rond het heel snel. Dat die eigenaar is van de IndyCar. Het succesvolste IndyCar team. En een succesvol team in NASCAR. Dat hij Mercedes zou willen kopen. En een team in de Formule E ook nog. Maar hij ontkende dat. Maar dat zijn wel van die vreemde geruchten die zomaar ineens opduiken. Dus hou dat in de gaten.
Laten we dat doen. Fred Licht dan, tot slot. Ook zo'n vriend van de show, want die heeft al eens vaker een fijne vraag ingestuurd. Hij zegt bedankt voor jullie podcast en een helder antwoord op mijn vraag een paar podcasts geleden. Hij zegt, ik heb weer een nieuwe vraag voor jullie. Ik zag laatst een stukje over de brandstof en andere vloeistoffen die worden toegepast in de Formule 1 auto's. Uiteraard was Petronas erg trots op hun enorme bijdrage tussen haakjes voor Mercedes. Ze legde uit dat 5 verschillende vloeistoffen ervoor moeten zorgen dat de auto gesmeerd loopt en dat mede daardoor Mercedes al zoveel succes heeft behaald. Toen vroeg ik me af in welke mate het functioneren van de auto's inderdaad afhankelijk is van deze suppliers. Hij zegt, je hoort hier niet zoveel over, wat waar is, maar zou dit echt het verschil kunnen maken of ontloopt de kwaliteit van de suppliers tussen de teams elkaar niet zoveel? Is denk ik een vraag voor jou, Joost?
Het kan. Brandstof is een groot punt. Olie, volgens mij valt dat allemaal wel mee. Natuurlijk zijn oliefabrikanten altijd heel erg trots op het vermelden dat hun olie het verschil maakt. Maar brandstof kan wel degelijk verschil maken. We hebben al een paar keer gehoord van Verstappen dat hij via Esso of Mobil 1, hebben ze allemaal gehad, door de loop van het jaar dat ze nieuw brandstof kregen en dat er dan echt wel een vermogensboost was. Dus en volgens mij is normale brandstof is 99% moet gelijkwaardig zijn aan straatauto brandstof. Dus dat dan tegenwoordig dat nieuwe vorm van benzine. Het is in ieder geval zo dat brandstof echt wel een verschil kan maken. En dat zit dus dan in die 1%. En dan denk je 1%. Maar ja, goed, als je 100 liter meeneemt, dan is 1 liter dus nog steeds iets magisch.
Als het een paar duizenden kan schelen, is het nog heel wat.
Maar het kan echt wel. We hebben het echt wel over tienden hier.
Nou, daarover gesproken, Red Bull heeft in Japan een nieuwe brandstof toevoer gekregen van ExxonMobil, is het, geloof ik.
Ja.
Wat je al zegt, misschien is dat wel het verschil waardoor ze nu die 2-3 tiende erbij dichterbij kunnen zitten. Het zou kunnen.
Zou kunnen dat het hem daar echt in zit, de brandstof.
Dat kan inderdaad. Dan komt de concurrentie ook weer. Dat is ook gewoon een voortdurende strijd. Shell doet dat bij Ferrari. En Petronas dan bij Mercedes. En volgens mij heeft Renault Castrol, als ik me niet vergis. Of Total tegenwoordig. Hoe dan ook. Die clubs die zijn het er continu bezig met elkaar ook de lucht af te steken.
Dus eigenlijk, Fred, ligt wel een punt van, het zou er misschien wel best wel iets meer over mogen gaan als het kennelijk soms het verschil kan maken.
Ja, alleen het punt is dat de brandstof is ook zo geheim dat we het wel kunnen opnoemen van ze hebben nieuw brandstof en ze zeggen dat ze daar meer vermogen uit halen. Maar wat dat dan is.
Waar dat precies uit bestaat.
Dat weten we niet. Ik zou dat Fred heel graag willen vertellen. Maar als hij dat wil weten, moet hij ook een camouflagepak kopen en een tijdje bij Shell in het hoofdkantoor rond gaan lopen.
Kijken niet in het hoofdkantoor.
Verkleed als brandstofpom. ik zou het graag willen weten, maar daar hebben we helaas geen antwoord op. We kunnen best wel eens een keer vragen of we bij een van de oliefabrikanten een soort van kijkje in de keuken mogen krijgen.
Laten we dat eens doen.
Gaan we dat proberen. Toevallig zit er één Nederlands bedrijf bij, noemen we dat. Maar dan kom je ook bij Ferrari, dan wordt het waarschijnlijk gewoon heel geheimzinnig. Dus dan horen we niks.
Lijkt mij een leuke reportage, Joost. Gaan we doen. Tot slot, want we moeten gaan afronden. Het is wel ongeveer morgen geweest. Of zijn we nog tijdens deze...
Nou, ik heb nog heel veel inzettingen over.
Iets heel cruciaals vergeten. Is er nog een coureur die we niet genoemd hebben?
Ik heb één heel belangrijk punt.
Okay.
Als Interlagos, die over Giovinazzi gaat, dan mag het...
Interlagos mag nooit van de kalender verdwijnen. Wat een geweldig circuit is dat. Altijd toffe races. Of vrijwel altijd. Toffe kwalificaties, toffe fans, toffe sfeer. Ja.
Maar als we de burgemeester van Rio de Janeiro moeten geloven, gaat dat wel gebeuren vanaf 2021.
Kijk maar even wat hij doet, maar daar ben ik het niet mee eens.
Uit Sao Paulo.
Nee, James Carey zegt ook altijd van, we moeten die unieke races moeten we behouden. Nou, als Interlagos niet uniek is, dan weet ik het ook niet
meer. Als ze omwille van de historie terugkomen in Zandvoort, dan lijkt het me niet dat ze...
Nee.
Van zo'n historisch circuit ineens gaan verdwijnen.
Het was ook zelfs de president, Bolsonaro, die daar zich mee bemoeide.
Die vond wel dat het naar Rio mocht lopen.
Ja, die zal er zelf wel belangetjes bij hebben, denk ik zomaar. Als ik die man een beetje ken. Maar dat terzijde.
Als
ik hem zie.
Die gaat het in de Amazone houden, denk ik.
Is er een halve oe uit omkap en dan daar een nieuw circuit aan leggen. Afijn, tot zover de nuance.
Tot slot, toch even voorspellen. Nee, nog geen voorspelling. Dat doen we niet. Dat doen we volgende week lekker voor Abu Dhabi.
Ja.
Maar even dan in grote lijnen, wat voor race we daar kunnen verwachten? Je zei al, echt weer een Mercedes circuit. Dus als Red Bull daar Mercedes kan verslaan...
Dan is dat wel een indicatie.
Dan belooft dat heel veel voor volgend jaar.
Ja.
Eens, Patrick?
Ja.
Als, zeg ik.
Nou, ik ben toch nog iets voorzichtiger. Ik ben nog steeds bang dat Mercedes in de winter weer iets gaat vinden... waardoor ze met een geheim op de proppen komen... en er gewoon weer vandoor gaan in Melbourne. Dus...
kan ook in die 1% brandstof zitten.
Ja, wie weet.
Dat kan ook. Nou goed, we sluiten af in de wetenschap dat op dit moment in ieder geval Red Bull en Verstappen weer een stukje dichterbij gekomen zijn. Sterker nog, Verstappen heeft gewonnen na een geweldige race. En laten we hopen dat dit heel veel belooft voor volgend jaar. Nog één race te gaan. Wij zijn er volgende week weer met de Board Radio. En in de winterstop, moet ik zeggen, straks tussendoor, komen we natuurlijk ook regelmatig terug. Misschien niet wekelijks, maar u hoort nog van ons. Bedankt voor nu en tot volgende week. Dag.